Hans Bijbers heeft nog even een klein aanvulling.
Ja. Nou, ik ben dus Hans Bijbers, aangenaam. Ik ben diep getroffen door Stoffels zijn betoog. En er brandt mij nu iets prangends op mijn lippen wat ik u moet vertellen. Dat is dit. Ik ben diabetespatiënt, oftewel ik heb suikerziekte. En wat meneer Stoffels vertelde over die LDL en die HDL. Ik ben dus ook eentje die dus van die tabletjes moet slikken om de cholesterol te remmen. Toen vroeg ik mijn arts, ik zeg, wat voor criterium is daar eigenlijk voor? Nou, het is preventief bedoeld, meneer. Nou heb ik de afgelopen week gehoord dat alle politieke partijen, die willen dus die cholesteroltabletten uit het basispakket gooien. Toen dacht ik, ah, die moeten dus weten dat er in feite, ten bate van de commercie, laten we het zo maar even noemen, die cholesteroltabletjes worden gepropageerd, terwijl ze eigenlijk helemaal niet eens nodig zijn. Want wat had ik van een natuurarts gehoord? Als jij ouder wordt, en dat ben ik inmiddels, misschien is het me dat niet aan te zien, maar als je ouder wordt, dan mag dus het cholesterol best wel een beetje stijgen. Dus als dat beneden ongeveer 6,5 is, dan loop je geen kans dat het misgaat. En als je dus bescheiden leeft en ook een geestelijk leven erop nahoudt, want dat zijn de meesten hier, dan mag jij je innerlijk eigenlijk nou, beroemen op een betere gezondheid. Nou, dat is de cholesterol. Ik heb iets anders. Ik moet zoetjes slikken. Als ik mijn koffie wil zoeten, want zonder suiker is het vreselijk, dan gooi ik daar van die zoetjes in. Nou, ik heb kanderel, die lost het mooi snel op, en ik moet zeggen, het smaakt net als suiker. Alleen het spul is zo verrekte duur, hè? Ongelooflijk duur. Nou heb ik die tabletjes op internet onderzocht, en daar zit aspartaam in. En aspartaam, dat wordt dus chemisch omgezet in je lichaam in twee zeer boosaardige stoffen. En dat is aceton en een beetje blauwzuur. En blauwzuur, dat is een zeer giftige stof die dus opname van zuurstof verhindert. En dan zeggen jullie, ja, maar waarom laat de regering dat toe op de markt? Dat doet dus de suikermafia. Want wat is er aan de hand? Er is in België een professor geweest, ik ben zijn naam even kwijt, en ik ben ook de naam van de stof die hij dus uitgevonden heeft, ben ik ook kwijt, ik kan u dat helaas niet vertellen, maar die dokter, die professor, die heeft een zoetstof bij de Indianen ontdekt, die dat al honderden, misschien wel duizend jaar al gebruiken, en die stof, die heeft hij dus naar Europa gebracht. En hij heeft die gefabriceerd tot tabletjes, tot zoetjes. En toen kon hij wel die zoetjes voor 1/10 van de prijs maken dan bijvoorbeeld kanderel. En wat gebeurt er? Hij diende een voorstel in bij de Belgische regering en de EU van geef mij toelating om deze tabletjes te mogen produceren. En wat kregen ze te horen? Ja, het is in beraad en het ligt bij ons en u hoort er nog van. Het is inmiddels 5 jaar geleden. Het ligt ergens in een la en waarschijnlijk is de suikermafia, dus dat is de producent van kanderel en Nutritia en al die merkjes, hartstikke duur, die houden dat tegen. En zo werkt het dus, wat dus die pitjes, zoals ik die noemen, die zoetjes betreft, maar zo werkt het ook met een medicijn, net wat uw betoog ook is. Ik denk wel eens van, ja, in wat voor wereld leven wij? En dan is het mooi dat je hier mensen bijeen ziet die toch op een dieper niveau over hun ziekte heen kunnen stijgen. Door het geestelijke, door de gerichtheid. En wat u nou noemde over dat er een spontane genezing was. Ik ben erachter gekomen wat dat is. En dat is als de ziel en de geest heel dicht op elkaar naderen. Wat hoor je zo'n mens dan zeggen? Ik voel me toch zo heerlijk dicht bij mezelf, hè? En denk je, ik en mezelf, dan spreek je over twee personen. Nou, dat mezelf, dat is mijn innerlijke. Nou, als die twee elkaar raken, dan doen zich er goddelijke wonderen voor. Spontane zelfgenezingen, schitterende dingen die ineens op je pad vallen, die zomaar uit het niets komen. En dat is het hele geheim van geestelijke verdieping. En dan moeten we ons maar niet al te ver aantrekken van die maffia toestand, want dat is allemaal maar van de wereld. En dat komt toch nooit weer goed. Ik dank u wel.
In welke branche je ook verkeert, het is overal hetzelfde verhaal, hè? Als je nou de rietsuiker hebt, dat is toch iets beter dan de witte suiker, want je wil niet weten hoe de witte suiker gemaakt wordt. De rietsuiker, daar worden protectonische maatregelen, komen erop, belastingmaatregelen voor invoer. Dat wordt extra duur gemaakt, omdat de eigen industrie beschermd moet worden hier. Onze suikerindustrie moet beschermd worden en daarom komen dus protectonische maatregelen, belastingmaatregelen op die rietsuiker. Dat is ook al, dat is overal hetzelfde verhaal. Wat u nog vertelt, in de autobranche hebben we het wel eens over dit soort dingen. Dus wij hadden vroeger een uitlaat van een auto gaat misschien 3 jaar mee, wordt er nieuw onder. Toen dacht ik, 4 jaar terug, daar moet toch iets anders voor zijn. Toen kon ik dus verf krijgen, hittebestendige verf, roestvrijstaal een laagje, over de nieuwe uitlaat heen spuiten, wat hittebestendig was. Het roestvrijstaal. En die ging zomaar 5, 6 jaar mee. En ik had ik hoefde geen werk te zoeken, dus ik denk, is voor de klant ook beter. Dus die betaalt gewoon die spuitbeurs en op een gegeven moment, toen was het niet meer leverbaar. Toen zijn we in Engeland geweest, de firma Wolf, die leverde dat. Die was overgenomen door Bozal, een uitlaatfabrikant. En die had het uit de handel gehaald, direct natuurlijk. Maar gelukkig, na jaren 5 kwam het weer in de handel. We zeiden hoera. Dus ik ga het mooi erop uitlaat spuiten. Maar binnen 3 maanden was het eraf geroest, want het was niet verder bestendig. Maar daar hadden ze geen belang bij, no? Precies wat u vertelt. Zo gaat het de farmaceutische, de boeken staan, er staan vol van allemaal. Maar alleen die uitlaat, dat gaat om geld. Het gaat in dit soort gevallen, wat u ook zegt, om de levenskwaliteit. En ik ging wat naïef, ging deze studie in een jaar terug. Ik denk, nou ja, de farmaceutische industrie doet het wat heil voor de mensheid en je hoort wel eens iets. Maar in mijn branche gebeuren ook wel vreemde dingen. Alleen er gebeuren wat te vaak vreemde dingen in de farmaceutische industrie. Dan druk ik het me nog fatsoenlijk uit trouwens, hoor. Ik heb nog een mooie bakje staan. Moet ik even dat papier gebruiken, anders dan staat het hier van niks. Wat dit de balans is. Het reguliere circuit, als iemand ziek is, die gaat de ziekmakende verschijnselen bombarderen, die gaat die aanvallen. Ja? De ziekmakers die moeten kapot gemaakt worden, die worden aangevallen. Wat doet een natuurgeneeskunde? Die probeert een gezondmakende kracht sterker te maken. Dus het is een totaal verschil van opvatting. En daardoor zie ik nog niet direct dat ze echt gaan samenwerken. En vooral in Nederland niet, want in Nederland kan ik niet promoveren op natuurgeneeskunde, wat ik net ook al zei. In andere landen wel, dus het is hier dus heel hectisch hier, die tegenwerking. En de reguliere artsen die erin meegaan, die kan diverse. Die hebben gezien in hun gezin dat er een verbetering optreedt via natuurlijke middelen. Hun carrière is weg. Want het is gebeurd. Ze durven wel, ja, als ze gepensioneerd zijn. Die ken ik ook, en dan durven ze. En het is natuurlijk ook begrijpelijk, ze willen hun baan wel houden. Maar dat is eigenlijk om te houden. Ik geef hem verder met mijn verhaaltje. Er bestaan diverse afweerversterkende kruiden. Maar eerst wil ik een klein gedeelte van het ingenieuze afweersysteem zelf doornemen met u. Er blijft een doorlopende strijd tussen onderzoekers en de micromechanismen, de ziekmakers. Die strijd blijft altijd. Bij een verstoring van de balans van ziekmakende en gezondmakende krachten richten de regulieren zich op het bestrijden van ziekmakende krachten. De natuurgeneeskunde richt zich op het versterken van de gezondmakende krachten. En ons lichaam beschikt over een groot arsenaal defensieve wapensystemen. De witte bloedcellen, de leukocyten, hebben een belangrijke functie. Als in een geïnfecteerde wond bacteriën binnendringen, ontstaat de rode kleur van de ontsteking doordat de bloedvaatjes verwijderen. Vermindert de bloedstroomsnelheid en kunnen de leukocyten door de bloedvaatwand heen snel naar het bedreigde gebied om de indringers op te eten. Dit doen de fagocyten, dat zijn bepaalde soorten witte bloedcellen, de veelverraden. Zodra ze een indringer tegenkomen, pakken deze soldaten de indringers met twee grijpers vast en eten hem op. Ze kunnen honderden nuttigen voor zichzelf het loodje leggen. Tijdens het oppeuzelen van de ziekteverwekkende indringers trekken ze een stukje van de vijand af, zetten dat op hun rug als een soort zwaailam en geven daarmee draadloos een oproep naar de kazerne voor miljoenen soldaten om mee te vechten en welke soort wapens ze moeten meenemen om deze vijand te kunnen vernietigen. Tijdens de strijd gaan veel witte bloedcellen verloren en moeten snel nieuw aangemaakt worden, daar de andere verdedigingslinies in het lichaam, die soldaten hebben afgestaan voor het front elders, ook bedreigd kunnen worden door een andere vijand en dan niet genoeg weerstand kunnen bieden. Het linfse verdedigingsleger bestaat uit verschillende divisies. Er zijn honderden miljoenen soorten ziekteverwekkers. Elke soort heeft zijn eigen aanvalstechnieken en wapens en moeten dus op een specifieke manier worden bestreden. De helper T-cellen, dat zijn de verkenners, die geven de gegevens door aan de witte bloedcellen met welk soort type vijand ze te maken hebben, eten ze op en stimuleren de productie van de soldaten die precies zijn toegerust voor deze vijand. Zo ziet u maar weer, is er een doorbraak in de eerste verdedigingslinie, dan kan de vijand nog niet zomaar binnenkomen. De killercellen worden nu gemobiliseerd. Deze stoere jongens schieten gaten in de cellen waarin de virussen zich verschansen en vuren er dodelijke eiwitten op af. Zodra de aanval infectie tot staan is gebracht, komt de derde groep T-cellen in actie, die het zijn staakt het vuren geeft. Nu worden er geheugencellen geproduceerd die vaak ons hele leven in de bloedbaan en het lymfesysteem blijven. Mocht deze vijand weer toeslaan, dan herkennen deze geheugencellen direct de bekende indringers en weten nog welke wapens effectief zullen zijn en vernietigen de vijand razendsnel. De T-cellen krijgen een opleiding in de thymus, de zweterik. Hier leren de soldaten het verschil tussen gezonde en zieke cellen te herkennen en de verschillende ziekteverwekkers, oftewel vijanden. De ene specialiseert zich in het herkennen van de Hongkonggriep, de andere in verkoudheidvirussen, schimmels en sommige bacteriën, tumoren, gezwellen en zelfs kankercellen. De B-cellen krijgen een opleiding in de lymfklieren en aan verwant weefsel. Zij leren daar antistoffen te maken, wapens, waarmee ze de vijand kunnen bestrijden, de wapenindustrie. Ze kunnen duizenden specifieke antistoffen, oftewel wapens, per seconde fabriceren. Hiermee worden de vijanden verdoofd, om daarna opgegeten te worden door de fagocyten, de eetsoldaten. Dan komen we bij de darmflora, dat is ook een heel belangrijk onderdeel van het afweersysteem van het lichaam. De darmflora, de darmbacteriën, spelen een grote rol bij ons afweersysteem. Vooral de lactobacillus. Na een recent onderzoek van de Universiteit van Wageningen hebben de wetenschappers ontdekt dat de bacteriën en probiotica ziekten tegenhouden door zich met grijparpjes aan de darmwandslijmlaag vast te klemmen en zo de toegang van de ziekteverwekkers te blokkeren. Als iemand een antibiotica kuur krijgt, dan gaan de onschuldige darmbacteriën, die worden ook vernietigd. En je moet het zo zien, dat zijn bacteriën die nemen de parkeerplaatsjes, die nemen ze in beslag. Hè? Ze parkeren, als je parkeerterrein hebt, dan zijn allemaal onschuldige bacteriën die staan daar. Hè? Dat kan niet de ziekte verwekken meer parkeren. Maar zodra iemand een antibiotica kuur krijgt, dan gaan die bacteriën die onschuldig zijn, die gaan dood en daar komen voor in de plaats resistenten. Die resistent zijn tegen antibiotica en die blijven heel leven blijven die bij de mensen zitten. Dus vandaar dat antibiotica op een gegeven moment niks meer doet. En dat is natuurlijk, we staan er veel te snel mee klaar, maar dat zei ik al eerder. Artsen die werken met een natuurlijke geneeswijze, proberen de eigen afweer te versterken met natuurlijke geneesmiddelen en methoden. En zullen alleen antibiotica voorschrijven als het niet anders kan. Longontsteking en dat soort dingen, dan dat kan je niet van doen. Antibacteriële en virale geneesmiddelen maken veelal geen onderscheid tussen zieke en gezonde cellen. Het afweersysteem van ons lichaam kan dat wel. Ik ben geen behandelaar en kan geen diagnose stellen. Maar als de diagnose door een arts is gesteld, kan de patiënt eventueel in overleg met de behandelaar of apotheker de ondersteunende zelfzorgmiddelen toepassen. Zo moet ik het altijd formuleren. Hè? Interferon is een eiwit dat door onze lichaamcellen in reactie op een besmetting met een virus wordt aangemaakt en zorgt ervoor dat het viruskopiërend vermogen van de cellen vrijwel volledig geblokkeerd wordt. Interferon is ontdekt in 1957. Het zal duidelijk zijn dat de farmaceutische industrie hier grote mogelijkheden ziet. 4 jaar terug zorgde de nagemaakte interferon nog voor een grote medische ruil. Het wordt steeds duidelijker dat interferon een zeer actief eiwit is dat volgens zeer complexe spelregels op vrijwel alle cellen van het afweersysteem grote invloed uitoefent. Een belangrijk doel van deze lezing vind ik de zelfzorg afweerversterkende kruiden. Elk land of contingent had zijn eigen inheemse geneeskruiden. Ook uit commercieel oogpunt gaan ze nu de hele wereld over en weer. Hoe onbekender de benaming, hoe aantrekkelijker voor de cliënt. Dan mag het ook wat duurder zijn. De spraakverwarring bij kruiden kan levensgevaarlijk zijn. Een voorbeeld van spraakverwarring bij kruiden. In India en Burma wordt gambier als ontstekingsremmer en afweerversterker toegepast. Bij bacteriële en virale infecties activeert de aanmaak van interferon, zegt men. Dit is een product van Uncaria tomatosa, ook benoemd als Terra japonica auroparia. Bij ons is de productnaam Cat's Claw. Nog verwarrender is dat deze plant ook nog onderverdeeld is in 2 genotypen, met verschillende eigenschappen en actieve verbindingen, een feit genegeerd door vele fabrikanten dat weer gevolgen kan hebben voor de natuurlijke, geneeskunde en de klinische onderzoeken om te bewijzen of te ontkrachten op zijn werkzaamheid. Als 1 chemische stof niet aanwezig is, dan doet het namelijk niks en er wordt niet naar gekeken. Dan denk ik, ja. Ik ben misschien perfectionist en daar wil ik alles van weten, denk ik, dan wil ik er meer van weten. Dan blijkt dat het gewoon, daar kijken ze niet naar. Dus als je geluk heeft, heeft u de goede. Ja. Er bestaat echter zelfs nog een cat's claw, welke weinig onderzoek naar verricht is, namelijk Uncaria quanensis. In Mexico en Latijns-Amerika worden ook enkele planten cat's claw genoemd, maar zijn totaal andere planten. Het blijft dus heel goed opletten, vooral bij nieuwe producten van onbekende firma's. Stel je voor iemand die zegt, nou ik wil bergamot gebruiken, hè? Citrus aurantium heet dat, citrusplant. En iemand zegt door de telefoon, je moet even een bergamotplantje halen. Dan heb je een heel andere plant. Een bergamotplant en bergamot zijn 2 totaal verschillende planten. Met werkzame stoffen die elkaar gewoon tegengaan waar je voor wil gebruiken.
En dan denk ik heel vaak, wat, maar als je de kruidenboeken bekijkt, heb ik ook al eerder gezegd. De standaard werk het ene zegt van, bijvoorbeeld klein wilgenroosje noem ik dan maar. En het ene standaard werk die zegt van, klein wilgenroosje kan je gebruiken voor blaasklachten, epilobium parviflorum. Dat is ook zo, daar is het voor. Maar het andere standaard werk die zegt, epilobium augustifolia, die moet je ervoor gebruiken. En dat is groot wilgenroosje. En die heeft een totaal andere werking, want dan kan je zelf problemen mee krijgen met blaastoestanden. En de Russen maken daar slaapthee van. Noemen ze Ivan-thee. Dus dat is totaal anders. En dan heb je dus hoe moet een doe-het-zelver nu, die een kruidenboekje koopt, die denkt van, hé, daar ben ik er, hè. Gelukkig dat er nu internet is, ze kunnen ook flink vergelijken. Ook niet dat alles 100% is wat erop staat, maar ja, dat is wel een, vind ik wel een voordeel nu, want met één kruidenboek ben je er niet. Daar kunnen ongelukken van komen. Een van de allerbelangrijkste afweerversterkende kruiden vind ik de Echinacea purpurea. Oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Amerika en door A. Vogel, ook een autodidact, die de weerstand verbeterde werking ontdekte bij een Indianenstam en er enkele meebracht voor onderzoek. Daardoor ben ik besmet met de natuurgeneeskunde 25 jaar terug. Dat mijn zoon die had een, die kwam met de visuele cirkel weg van constant longontsteking vanwege vissels tussen de slokdarm en de longen die niet te diagnosticeren waren, dus er kwam steeds vloeistof en eten in de longen. De nieuwe huisarts die zei tegen ons van gebruik eens even de vos. Dus zei tegen die man, heeft Patton een antibiotica gehad, wat zal het onkruid doen man, want ik beschouw het als onkruid, de kruiden nog steeds doen. Hè? Dus zei mijn vrouw, we doen het toch. En na 3 maanden, toen had hij geen ontsteking meer. Dus alle deskundigen die vielen erover, hoe kan dit? Wat deed hij in de vos? Het interferon in het bloed werd verhoogd. Wat ik net vertelde, de indringers die binnenkomen, verstappen zich in de cel, de virussen. Daar worden dijkjes omheen gedaan, die wordt opgesloten door de interferon en ze kunnen niet uitbreiden. Het virus kopieert het vermogen wat geblokkeerd. Dat deed het alleen. Dus het interferon is een hele belangrijke stof. Verder, het lymfesysteem wordt ook heel erg aangewakkerd om de indringers sneller af te maken. He, dat doet alleen dat het plantje doet dat. En wat ik dan je moet vertellen nu, het is nu april. Iemand die er belang bij heeft, dat doe ik dus heel vaak. Dit soort dingen, die vind ik het leukst. Het kost ook nog niks, het begrip productiviteit. U haalt bij het tuincentrum haalt u de Echinacea purpurea. Ik heb wel een paar schematjes van wat een goede plant is. En van zomer dan slacht u het zaakje. Bij de grond afsnijden, de hele plant in een blender met een litertje jenever. En even mixen en door een zeef heen. En dan heeft u na 2 weken een liter tinctuur. Dus de hele familie en kennissenkring die doet dat nu zo langzaamaan. Iemand die dat wil doen, die kan mij van zomer direct bellen wel. Die zeggen, nou hebben we zover en hoe moet het? En anders doe ik het wel even voor. En ja, dat vind ik gewoon leuk. Kost ook nog niks. En je weet zeker dat het in een goede periode geoogst is. Het gebeurt nog wel eens in de kruidenhandel dat het onverwachts een regenbuitje komt. Dan stoppen ze hem, de kruiden in een magnetron. Maar kruiden die gedroogd worden in een magnetron, daar komen nieuwe chemische stoffen vrij en niemand weet wat die doen. Misschien hindert het niks, ik weet het ook niet, maar ik hou er niet van. Je weet niet wat die nieuwe stoffen dan doen, na de magnetron. Dus als je zelf kruiden met droogweer plukt en je gaat ze verwerken, weet je zeker dat je de goede hebt. En de baas van Biohorma vindt het ook goed dat ik dit vertel. Want het is de concurrent van Eken de Vos natuurlijk, maar de meeste mensen willen het dan niet doen. Dus vertel het maar gewoon. De meeste antibiotica voor bacteriologische infecties worden geproduceerd op basis van schimmels. In de fytotherapie, de kruidengeneeskunde, gebruikt men antibiotisch werkende planten. Hoewel ze minder sterk werken dan de antibiotica uit schimmels, hebben ze aanzienlijk minder bijwerkingen en veroorzaken geen resistentie en zelden allergie. Enkele van deze categorie zijn tropolemaïs. Dat is Oost-Indische kers, groeit ook wel vaak in de tuin bij deze genen. Mensen die resistent zijn voor reguliere antibiotica, of die krijgen een allergie van antibiotica, daar werkt deze het beste. Maar beter als Echinavars, alleen voor de bacteriën dan. Hè? En Aspalathus linaris, dat is een virus- en een bacteriekiller, dat is rooibos, rooibosthee. Ja, dat kost ook niks. Hè? Dus daar is de industrie ook niet blij mee, maar het is gewoon zo. Er zijn nog diverse antibiotisch werkse planten inzetbaar, daar heb ik een hele klappe vol van, maar ik vind dit het belangrijkste. De onderzoeken naar de interacties met reguliere medicatie zijn lang niet volmaakt. Dat zeg ik nog heel persoonlijk, want er gebeurt eigenlijk niks mee. Alleen met Sint-Janskruid, want het wordt een bedreiging voor de reguliere antidepressiva. En daar doen ze iets mee. En vaak met een negatieve bril op, maar de rest eigenlijk helemaal niks. Ik zal een voorbeeldje noemen als laatste, dan hou ik hem mee op. Grapefruitsap. Dat blokkeert een leverenzym dat de afbraak verzorgt van reguliere medicatie. De mensen die reguliere medicatie gebruiken, en die gebruiken grapefruit regelmatig, die krijgen opeenhoping van reguliere medicatie in het lichaam. Met alle gevolgen van dien. Dan vraag je daar een huisarts naar, niemand die het weet. En dat vind ik toch wel heel vreemd. Er is namelijk iemand geweest die had het, en allemaal vreemde kwalen en toch roer daarna, die gebruikte dit om af te slanken. En dat was de oorzaak van ellende, de reguliere medicatie werd niet afgebroken. Er was geen bloeddruk meer over, maar dat krijg je dan. Ik heb dan één spreukje. Tot besluit. Het is... De meeste kwaaltjes die de mensen meemaakt, hè, die gaan na 4-5 dagen weer over. En dan gaan ze snel naar de huisarts, naar de specialist, en krijgen medicatie. En dan zeggen ze na een week van, hij doet het prima. Ligt hem heel hetzelfde dan. De storm laat het riet buigen. Bijna gebroken, de veerkracht wint het. En de storm gaat over. Dat is het. Ik heb ik vertelde van die mensen met maagzuurremmers, die een hele leven maagzuurremmers moeten gebruiken. Heb ik hier nog een paar foto's van, ik hoop dat er genoeg zijn voor de mensen die het willen. Ik zal het hele verhaal niet vertellen. Die specialist, dat is een alternatieve neem. Dat is een soort osteopaat, osteopathische behandeling. Die drukt een wervel, drukt hij op de goede plaats, laat ik het zo zeggen, populair. En de maaghernia is verdwenen. Die mensen hoeven niet hun hele leven meer maagzuurremmers. Dan zou je zeggen van, nou, dit is het ei van Columbus, nou doet hij het, hè? Die man heeft heel veel cursussen gegeven in Nederland. Andere specialisten hebben het overgenomen. Allemaal alternatieven, het reguliere niet één. Tot er een reguliere specialist, die met zijn studie bezig was, die zei, dan kun je wel eens in uw klantenbestand kijken. Want er was een klant van het academisch ziekenhuis, bij deze man gekomen, en in één keer was die behandeling, de kwaal was verdwenen. Dat wilden ze bestuderen. En hij zei, mag ik uw klantenbestand wel bekijken, en dan mag ik ze wel volgen. Nou, hij zei, deze man, dat mag wel. Hij zei, ik zal even mijn professor nog vragen, en dat komt wel goed. Nooit meer iets gehoord, wat u ook zei. Hè? Nooit meer iets gehoord. Nou heeft hij een pand waar hij de mensen behandelt naast een academisch ziekenhuis. Hij denkt van nou, kunnen we mooi samenwerken. Komt niemand. Die staan dus hier, hè? Dus ik kan iedereen wel eens even een blaadje uitpakken. Dan heb ik een beladen onderwerp van mij, hè, wat kanker betreft. Maar ik denk, ik moet het toch maar even vertellen. Het is dat kruiswijk, dus dit blaadje. Ik zal een paar dingetjes oplezen van die specialist die promoveerde op spontane regressie. Hij zegt ook, alle mensen bleken iets gemeen te hebben. Alle mensen hadden in de dagen tot weken voorafgaand aan de regressieervaringen, of hadden aan de regressieervaringen gehad, die voor hun wezenlijk belang waren, zoals echt goed contact met de partner, al voor het eerst in hun eentje een bergtocht gemaakt. Hoe het kan, dat weten we niet. Dat weten ze dus helemaal niks van. Maar dat spontane regressie van kanker voorkomt, staat als een paal boven water. Dat zegt dus die oncoloog, hè, die promoveerde hierop. Ik heb zelfs meegemaakt dat een vrouw met uitgezaaide borstkanker, die al op sterven lag en nog maar 35 kilo woog, beter werd. Ze leefde nog 9 jaar in goede gezondheid, tot ze op haar 74 jaar aan iets anders overleed. En dat is, dan heb je een referentiekader. Dat vind ik wel heel leuk, want vaak wordt alles afgemaakt door de firma Skeptisch, door de moraalritters. Ze zeggen, nou, het is allemaal niks. En daar word je wel eens een beetje depressief van, hoor. Wat ik zou zeggen, ik kan spreken uit functie als de radiohouder, ze gaan mij niks maken. Dan denk ik, nou, die is toch gek. Misschien is het ook wel zo, het maakt me ook niet uit. Geranium extract helpt bij verkoudheid. Heb ik nog een klein stapeltje van, dus dat kan er wel met dit belang bij het kan er wel meenemen. Professor Jan Keppel, Hesselink, weet sinds kort dat er wel degelijk een medicijn tegen verkoudheid bestaat. EPS 7630, oftewel geranium extract. Hij is farmacoloog, medisch bioloog, voorzitter van de stichting IOCOB, dat is een stichting die zich bezighoudt met beoordeling en onderzoek van alternatieve geneeswijzen. Die wordt dus helemaal afgemaakt door de firma Skeptisch op internet, hebben we wel gezien hoor. Dus, het is helemaal gestoord, dus het is niet best. Je moet daar direct behandeld worden, die man. Maar ja, volgens hen dan. Hè? Hier blijkt uit testen, mensen verkoudheid en griep, dat het een grote enorme doorbraak is dat het bij de meeste mensen een effect heeft. Het is gepubliceerd door de autoriteit op het gebied van, even kijken, dat is, ik zal dit verhaal niet meer voorlezen, dat wordt te laat, de Kolgane groep, hè, dat is een reguliere groep, krijgen ze een heel grote doorbraak, dat wordt het daar gepubliceerd. Daar heeft het ingestaan, ja? Helemaal gepubliceerd, er wordt niks mee gedaan. Nu zegt hij, hoe kan dat nu? Hij zegt zelf, door de gigantische lobby van de Vereniging tegen Kwakzalvers, die als een donker shot ten strijde trekken. En alles wat niet valt binnen de reguliere geneeskunde. Sinds de dood van Sylvia Millekamp hebben ze een mooie stap om mee te slaan. Hoewel dat inmiddels 8 jaar geleden is, halen ze dat voorval keer op keer uit de kast om de alternatieve geneeskunde in een kwaad daglicht te stellen. De enorme macht die deze organisatie volgens hem heeft, blijkt uit het feit dat de media aan haar lippen hangen. Als de IOCOB, dat is zijn vereniging, een artikel publiceert dat uit onderzoek is gebleken dat geranium extract positief effect heeft bij verkoudheid, neemt niemand dat over. Maar alles wat de vereniging tegen kwakzalverij zegt, komt in de krant. Ja, positief nieuws is nu eenmaal niet sexy. Bovendien jammer vindt hij, het is zonde dat deze kennis niet bij het grote publiek komt. Het is wel niet te geloven, hè? Nu zijn we bezig met de veranderde figuren om weten welke geranium het is, want er zijn wel 30 soorten. Ik wil graag weten welke plant het is, want dan wil ik er een figuur van maken. En dat de mensen zichzelf dan kunnen in elkaar prutsen. Hè? Nou ja. Dat is het hele verhaal. Ik heb, de rest kom ik niet aan toe. Ik heb hier nog van interferon en SARS. Hè. Het blijkt dus dat SARS, dat ze dat kunnen genezen bij apen nu met interferon. Alleen het natuurlijke interferon, dat is het beste. Ze kunnen het nog steeds niet helemaal, echt chemisch helemaal goed namaken, maar dat schiet op. Dus er is nog hoop voor de farmaceutische industrie. De dierartsen gebruiken in grote getalen, de katten en honden, en dat werkt heel goed. Dus er is hoop. De zorgen over de resistente bacteriën met de kippen zou ik ook niet meer vertellen, want daar waren we niet blij van.
Een beetje blij naar huis.
Een beetje blij naar huis, ja. Toen ik met die lezing begon vorig jaar, toen dacht ik van, ik hou ervan om humor in een lezing te stappen. Want dat vind ik belangrijk, maar het viel niet mee om hier humor in te stappen. Echt niet. Ik heb een cliënt, een oude cliënt, die heeft een scheepswerf. En die vertelde mij, hij verkocht in 20 minuten tijd een kruiser van 3,5 ton aan iemand. Hij zei, dat heb ik dan nooit gehad. Ik zei, wat deed die man voor zijn werk? Hij zei, directeur van de farmaceutische industrie. Hij dacht, daar moet ik dan meer van weten. Hij zei, hoe gaat dat eigenlijk bij jullie? Nou, hij zei, dat wil je niet weten. Hij zei, dat heeft hij me dingen verteld. Hij zei, je wilt niet geloven. Ik zei, Pieter, hou je maar stil, want ik weet al genoeg. En dan moet dus de gewone man moet bezuinigen. Ze willen bezuinigen op alle medicatie en wat ik wil zeggen. En dit soort dingen, dan denk ik, nou ja, laat ik maar zitten. Hoe meer studie, hoe meer onwetendheid. En er leidt ook vele wegen naar Rome, zeg ik altijd. Hè? En soms is het een hele simpele weg en die vind ik het leukst. En voor de rest knoei ik maar een beetje door. Nou, ik hou hiermee op. Misschien heeft iemand nog een vraag. Ergens over. Ja.
Ja, niet
even vragen,
maar ook die cholesterolmiddelen, dat ze die het ziekenfonds halen. Ze zijn er dus achter dat het niet helpt, want een half jaar terug was er weer een radarprogramma van cardiologen. En die zeiden dat als het helpt, helpt het alleen bij mannen boven de 70 jaar. En in Amerika is dat een
er zijn ook genoeg natuurlijke remedies die je kan toepassen. En als je het laat controleren, dan kan je ook zien wat het doet. He, bijvoorbeeld de Allium-serie, he, als je dat wat meer gebruikt. De iron, he, de bieslook en dat soort dingen. Nou, heel simpele dingen, er zijn genoeg methoden voor. Maar die de vraag, wat is normaal? Ik vertel het net ook aan iemand. Toen ik 19 jaar was, toen had ik een bloeddruk van 90-140. En toen was ik 19, toen zeiden ze, toen ik in het leger kwam, toen zeiden ze, het is te hoog. He. Nu heb ik nog 940. Dat is mijn constitutie. Ga je dan het omprutsen, dan krijg ik waarschijnlijk problemen. Een mens is uniek. Als jij 10 Opel Astra's hebt, zijn ze allemaal precies hetzelfde. Ja? Technisch, maar een mens niet. Een mens zit heel anders. Elk mens is uniek. En dan gaan ze daar voorbij, want ze willen toch graag een bepaalde lijn hebben waar ze op kunnen voorbeduren om iets voor te schrijven. Dus ze moeten een bepaalde lijn komen zeggen, nou die moeten maar in dat vakje. Alleen, zoals ik zeg, die twee professoren die lachen dus om die cholesterolwaarden. Ik begrijp wel dat het een waarde van 20 is of zo, dat je zegt, nou het is te hoog. Maar zoals in Noorwegen, waar geen problemen zijn, dan moet nou de helft van de jongeren worden behandeld. Omdat het boven de 5 zit. 50% van de jongeren moet die cholesterol verlagen. Dat is er om te janken. Als er geen problemen zijn, waarom moet je dan medicatie hebben? En het probleem is, als je medicatie krijgt, je komt er nooit weer af. En daarom moeten de mensen zelf wat assertief worden. Als je je beter voelt, dan moet je zeggen van, kan er ook een kaantje minder? Een tandje minder, ja. Hey, maar niet alles toelaten gewoon. En vraag zeker opinies. Want je voelt het zelf. De specialist heeft er wel studie gedaan. He, toen ik in het medische circuitprogramma ook, ik zei ik voel het zo en zo. Toen zei die zenuwmaas, ik heb ervoor gestudeerd. Ik zei ik voel het toch? Ja, maar ze dat zegt niet, want ik heb ervoor gestudeerd. En toen ging ik al naar huis met wat minder vertrouwen, want ik denk van ik weet het niet. Maar ja. Het is allemaal, heel veel dingen zijn omstreden. Maar de industrie, nogmaals, die drukt hun stempel vaker op. He, die wil zijn handel toch kwijt. En de antidepressiva, heel veel gaat uit de ziekenfonds werden, dat wordt later minder nu. Alleen nog proberen ze op een andere manier proberen, dat ze dus zwaardere medicatie krijgen die wel vergoed wordt. Dus de mensen worden nog meer haast gebombardeerd of als zombies schouwen ze rond, denk ik straks. Ik weet het ook niet meer hoe het komt, maar leuk is niet allemaal. Als je dan tegenstrijdige dingen ziet, wat ik vertelde van die man die boot kocht, of een farmaceutische directeur die zit in Overijssel, die heeft daar een zomerhuis met een zwembad wat verwarmd wordt. En hij komt maar één keer per jaar, komt hij daar. En twee oppassers, die scharrelen daar rond. Zomers en winters. En er is niemand. Het hele dorp zegt dat is kande. En dat kan wel. Maar ze halen wel straks de medicatie uit het ziekenfonds voor iemand die het moet hebben. hè, dat we zelf moeten betalen. En dan denk ik, ja, we moeten weer blij naar huis. En net wat Betty zegt, ja. Zal ook niet mee.
Ja, hier is het goed.
Ik heb, die lezing komt, ja.
Ik wil alleen in, we willen het positieve huis.
Ja, 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 ja.
Maar ik denk dat dat inderdaad, dat we moeten beseffen dat het een heel lang traject is voordat je dat kunt doorbreken. Want dat is zo'n, je hebt te maken met zo'n veel macht, hè? Dus, hè, geld en invloed en allemaal, lijkt het houdt elkaar allemaal de hand over het hoofd. Nou, om dat te doorbreken, dat is niet niks. Ja. En daarom is het ook, daar ben ik helemaal met je eens, dat je moet zelf, als individu, heel kritisch blijven, je eigen intuïtie volgen, dat is denk ik heel belangrijk.
Ja, precies.
En daar moet je vertrouwen in houden. Je moet vertrouwen houden in jezelf.
Ja.
En niet je afhankelijk maken.
Ik zeg...
Dat wou ik zeggen als, nou ja, als oproep van, laten we ons niet onderdrukken door.
Ik zeg wel eens de innerlijke stem, die zegt vaak direct wel eens goed of verkeerd. Vooral als je behandelaar zoekt in de alternatieve circuit. Je eerste gevoel is vaak wel de graadmeter. Die zegt is goed of verkeerd, de innerlijke stem. Dan ga ik misschien nog een stapje verder, want dat zeg ik dan ook altijd. Dan zeggen ze wel eens van, wat is de definitie van het geweten? Dan zeg ik altijd, de definitie van het geweten zie ik zo. Het geweten is de aanwezigheid van God in de mens. En het eerste stemmetje waar je hoort is voor je. Het is misschien wat simpel, maar zo zie ik het zelf. Hoeft iedereen dit niet eens te zijn natuurlijk, maar het is inderdaad een hele lange weg, Piet. En in Amerika zijn ze veel verder, want in Amerika hebben ze nog sinds kort een ziekteverzekering voor iedereen. Dat was niet zo, dus heel veel mensen gingen het alternatieve circuit in daar. Daar zijn ze veel verder. Daar zijn ze veel verder met dit soort dingen. Daarom kan je daar al jaren promoveren op natuurgeneeskunde. En waarom in Nederland niet? En zou ik zeggen, het is schrijnend dat je diverse specialisten die natuurlijke middelen hebben gebruikt, die hebben er baat bij gehad. Ik heb het ook 3 keer gehad met reguliere specialisten, dat ze in de familie daar echt baat bij hadden, bij iets heel simpels wat ik vertelde. Maar ze zeggen, we kunnen het niet gebruiken in de praktijk. En dan ondervinden we de schade van. Dan komen ze en zeggen ze, ben je ook besmet. Ja, maar ik zal me niet meer uitweiden, want het is ook al 10 uur geloof ik, niet of niet? Altijd, ik dwaal zomaar af altijd, maar ja.
Ik heb er nog een ding, maar als er nog vragen zijn, dan kun je wel behandelen.
Ja.
Hier is nog een vraag. Ja.
Ja, iets over voedingssupplementen, dat lees je ook wel zo, verschillende dingen op internet, hè. Bijvoorbeeld taurine, ja, ten aanzien van kreten natuurlijk, dat zou dan goed zijn voor de ooglens. En je hebt rutine, dat zou ook goed zijn voor het oog. En heb je glutation, dat zou dan voor het autofijne lichaam zijn. En dan heb je middelen ter versterking van de hartspier. Nou, ik vraag, wat denk je daar allemaal?
Die blaadjes die we dadelijk in de bus krijgen, voor elke kwaal is er iets in direct gebruik. No? De blaadjes die we dagelijks in de bus krijgen bij ons, alle kwaaltjes is iets voor, nou het is allemaal verdwenen als sneeuw voor de zon. Dat is ook zoiets, voedingssupplementen, helaas gaat vogel er ook in mee, want die moeten ook winst maken. Vogel heeft heel veel medicijnen die moeten eruit vanwege de registratiewetgeving. Net vroeg me nou iemand iets van Nierstein, nou ik zei Rubiacuur, dat is een meekrap. Een goede groenteboer heeft wel meekrap te koop, maar de VWA, de Voedsel- en Warenautoriteit, heeft meekrap tinctuur verboden. Het is toxisch. Vogel mag het niet meer verkopen, VSM ook niet. Toxisch is dat. Als je het in het pannetje doet als groente en het groentesap zit erin, is dat vergif. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, maar ze hebben er concurrentie van. Dus dat is lobby, weet je wel, is verboden gewoon, mag niet meer. Dus zij moet ook overleven, dan beginnen ze uit met voedingssupplement. En VSM ook. Ik vind een slechte ontwikkeling. Want wat die voedingssupplementen, al die toevoegingen met elkaar doen, de interacties, weet eigenlijk ook niemand. De stoffen die erin zitten, die doen wel iets. En ik moest even lachen, wat ik noemde nou Thuja, of Thujan, hè? Wat is u?
Tauline.
Ja. Ja, maar voor de, noemde u ook niet rutine, dat meen ik? Geen rutine, hè?
En rutine.
Ja. Waarom heb ik geen bril meer op? Vanaf 16 jaar heb ik een bril gehad. tot 4 jaar terug, 5 jaar terug, heb ik geen bril meer. Ik had een bril voor dichtbij en veraf. No? 20 jaar terug had ik twee spataders, kleine klepjes, kwamen bultjes op, ik kwam bij de huisarts en zei, geur dat in een lachetje. Nou, ik zei, het is het begin van de degeneratie, het begin van het einde, ik moet wat aan doen, hoor. Nou, ik zei, er is niks voor. Dus ik studeer en dan kom ik op aderversterkende middelen uit. Ik heb aescoline toegepast. Dat zit in de kastanje dus. Hè. Dat is aescoline hypocastane, dat is gewoon de kastanje. En dat ging goed. Tot een paar jaar terug, ik dacht, hé, het wordt weer een beetje slechter, ik moet er wat nieuwe stoffen in stappen. Dus ik studeerde, waar kom ik terecht? In de middeleeuwen gebruikten de schilders wijnruit thee, daar zit rutine in, hè? Dat is dan. Die schilders die hadden geen bril, zoals Rembrandt, die kon dichtbij kon ze niet meer scherp zien, dus gebruikten ze wijnruit thee. En dat versterkte oogspieren. Ik denk, dat doe ik erin. Maar ik was alweer vergeten, dus ik in een garage bezig, motorkap open, bril af, want ik moest dichtbij iets bekijken, moest de bril af steeds in plaats van de bril op. En de motorkap dicht, bril weer stuk, kom ik weer thuis, nou weer de bril in te wijn, iedereen laat zich een start elke keer. Ik denk, wat raar. Je legt die link niet, want ik dacht zelf, dat kan niet. He? Ik deed het alleen voor de spataradertjes. Dan blijkt dat ik daardoor geen bril meer hoef. Maar wijruit, het rutine, is een toxische stof. Ik heb het op mezelf geprobeerd. Ik denk, als ik het hoekje omgaan, nou ja, dan is het heb ik het op mezelf geprobeerd, niet op een ander. Dus ik beveel het niemand aan. Maar het werkt wel. Dan blijkt dat middel is helemaal vergeten. De industrie is kwijt. Er zijn 2 onderzoekers bij me geweest en die willen het nu maken. Die hebben het recept van mij gekregen, dus ik ben benieuwd wat het wordt. Maakt mij niks uit, maar ja, dat is toch wel geinig eigenlijk, no? Want soms is er een uitvinding geweest en dan wordt die gewoon vergeten. Ben je tientallen jaren verder of 50 jaar verder dan is weer, dan zijn ze het weer kwijt. Maar het was bekend vroeger.
Dat doet maar, de brilmafia natuurlijk.
De brilindustrie is ook machtig, ja? Ja, 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 ja. Maar nogmaals, ik beveel het niemand aan, want ik weet niet wat op lange duur toch de bijwerkingen zijn. Maar ja, dan kan je zien dat de natuur, die kan veel meer dan we denken.
Over die voedingssupplementen, wat is jouw idee
daarin? Nou, wat ik net zei, we krijgen elke week wel, elke dag bijna van die foldertjes, dat voor elke kwaal helpt iets. Ja. Maar wie zegt dat er stof erin zit? Als ik dat vertel van dat middeltje van die kennis van mij, die arts is, hè? Die de pil onderzocht hebben laten onderzoeken in het laboratorium van ontstekingsremmer, een homeopathische ontstekingsremmer, en dat was gewoon prednison, dan weet ik ook niet wat hierin zit. Er is iets geweest van Lycopil of zo heet dat, weet ik het, lycopoeders, iets van chondroïne en glucosamine. En dat is een hele schandaal geweest in Engeland, maar daar zat niks in. Dus ik weet niet wat het allemaal doet. Dat is een kwestie, je moet wel een betrouwbare firma hebben, laat ik het zo zeggen. Hè? Een heel betrouwbare firma dat je zeker weet dat er gestandardiseerde hoeveelheid erin zit. En wat is een betrouwbare firma? Ik zou het echt niet weten. Kan ik u geen advies geven? Nee. Het zegt ook niet, het is ook niet dat het zo is dat het duurste middel het beste is, hoor. Dat is niet de criteria. Daar ben ik ook wel achter gekomen. Nee.
Maar het glutathion zit toch in grote mate in
BTC. Wat zei je?
Een glutathion zit vooral in BTC. Dat is een hele goede bron. Dat is uit boeken en al die oxidanten. Ja.
Ja. Maar er wordt zoveel geknoeid, wat ik net ook vertelde. Daar word ik toch een beetje voorzichtig mee om daar advies in te geven. Er wordt zoveel geprust.
Ja, en luteïne is vooral spinazie, want ik heb een tante die heeft last van macula. Toen zei ik, heeft hij vroeger wel spinazie gegeten? Nee, zei ze, want daar heb ik zo'n hekel aan, dat eet ik nooit. En nu zit ze met macula, omdat ze nooit spinazie had. Dus je kan het beste gewoon een hele plant nemen. En niet de losse stofjes die ze chemisch geëxtraheerd hebben. Lijkt mij. Want dat heb ik gehoord van iemand die dus ook een specialist was en die nu met pensioen is en die zei van ik kan het inderdaad ook nooit in het ziekenhuis zijn.
Spinazie.
Nee, maar gewoon stofjes helemaal de hele plant.
Er is nu een wetenschappelijk onderzoek bezig met spinazie.
Ja.
Voor de ogen.
Ja.
Zelfs mensen die blind zijn, er zijn enkele mensen die blind waren, die konden weer wat zien. Daar zijn ze nu mee bezig, dus er is nog hoop. Maar het komt altijd op hetzelfde verhaal wanneer ze willen patenteren. En wat moeilijk te patenteren is, dat doen ze niet. Want als je de kruiden bij Albert Heijn kan halen of in de tuin kan plukken, daar hebben ze geen belang bij. En dat is gewoon niet, ethisch kan dat niet op de beugel, vind ik. Dan zou je zelf moeten zelf proberen te kweken iets, hè? Maar je zegt zeker weten dat je het goede hebt. Of je moet precies echt zeker weten dat het een betrouwbare firma is, want die zijn er natuurlijk wel. Maar ik kan dat zo niet zeggen welke wel en niet betrouwbaar is. Ik heb zoveel dingen gezien dat er afvalstoffen in zitten bijvoorbeeld, hè? Vooral die Sinaweg product. Maar er is ook nog een onderzoek geweest van een voedingssupplement, dat zit allemaal lood in. En die mensen waren, die persoon was wel heel erg ziek, dan denk ik niet best. Er zat heel veel lood in. Dan denk ik ja. Het is natuurlijk wel weer voor de firma Captus, hè? Dit soort dingen. Die zegt, dat zie je wel. Ja, dat vind ik helemaal niet zo leuk allemaal. Want het is, je moet echt individueel denk ik zoiets bekijken als je denkt van mijn gevoel zegt van dat is het, zo zie ik het. Dat kan wel goed zijn, dat het misschien dan, dat het dan wel goed is. Tenminste, dan heb je de meeste kans dat het niet zo slecht is. Dat gevoel heb ik ervan. Ik weet het niet, maar het is heel moeilijk. Want dan kom ik weer op hetzelfde geld, wat stom is, maakt weg wat krom is, dat draait alles aan daar. Moeilijk.
Is er eigenlijk in die wereld niet een overkoepelend controleorgaan of zo, die dat dan kan controleren of
dat komt eraan. Beoordelen? Dat komt eraan hoor.
Dat komt eraan.
Ja, er is zoveel geknoeid dat de regering die heeft gezegd van dit kan niet meer. De VVA en de RIVM die hebben gezegd van Er moet een instantie komen die al die producten gaat doorlichten en de werkzame stof aangeeft welke gestandardiseerde hoeveelheid erin zitten.
Ja, ja.
En wat voor hulpstoffen erin zitten, want dat weet je nu niet. Kijk, en dan verandert het. Dan wordt het beter. Ja, ja. Dat komt eraan hoor, dat duurt ook niet lang meer.
Ja.
Bijvoorbeeld zijn ze al bang, want ze hebben nog allemaal voedingssupplement, misschien moet de helft ook wel weer uit. Dus, ja. Maak ze kruidenthee, dat is best eigenlijk altijd. Dan weet je wat je hebt, hè? Gelukkig is er weer een kruidenhandel, nou in Heerenveen ook, dus een kruidenkraampje. Dat zou eerst die man die is ernstig ziek die het gedaan heeft altijd, er is nou een vervanger en die beslist integer. Dus het gaat de goede kant op. En de mensen kunnen van baas zijn, kunnen ze echt heel specifieke kruiden bestellen. En kunnen ze daar kruidenthee van zetten en dan geef ik dat vies wel. En het kost ook nog weinig dan. Dus ik zou nooit vertegenwoordiger bij een farmaceut kunnen worden, denk ik.
En waar zit die meneer?
Wat zei je?
Ik
vertaal niet.
Waar zit die meneer? Waar heeft hij zijn winkel?
Ja, op de markt, hè? Op de markt. Hij is zaterdag op de markt.
Ja, want die zijn hier in Heerenveen.
Ja, en Leeuwarden ook.
Oh, in Leeuwarden ook.
Ja.
Nee, maar dan ken ik hem.
Ja.
Ja, dit is heel goed.
Ja, vroeger was Simon Fink, hè?
Ja, precies. En toen heb ik eerst even getwijfeld, maar inderdaad, het kwam wel goed uit.
Het is een jonge man geweest, maar die had het niet in de vingers. En deze baan, dat is een imker, dus het is een natuurman. En die hoeft het ook niet om de financiën te doen, echt. Dus ik bedoel, maar dat is, die komt, Sabine, mijn dochter is nog weg natuurlijk, maar die was twee weken terug bij die man om kruiden voor aanbijen. En toen zei hij van, mevrouw zei hij tegen Sabine, ik denk dat u beter advies moet hebben, want ik weet het niet precies. Dan moet u meneer Stoffels even bellen in Leerland. En toen zei Sabine, wat voor vreemd figuur is dat dan? Nou ja, maar die man, dat is mijn goeroe, zei hij. Ja. Ik zei, dat was steeds mooi. En toen zei hij, ja, ik ben zijn dochter, ja.
Ja, nou, dat is een mooie opsteker.
Maar het is een integer man en zijn vrouw ook, allebei, en dat ben ik wel blij om. Dus er zijn tonnen weer gunstige ontwikkelingen. Niet alles is dan negatief, laat ik het zo zeggen. Dit geeft voor de toekomst mij weer wat hoop, hè, dat de mensen niet uitgemolken worden.
Het komt ook goed in de wereld.
Ja. Het blijft hoop. Het blijft hoop. Het blijft hoop. Ja, nou.
Ik heb niks tegen.
Ja.